don't know what the group is up to now. The restless, anxious wonder how.
Welcome to another edition of The Week Ahead in Russia, RFERL's regular podcast about significant developments in upcoming events in Moscow and beyond. I'm Mike Eckel, senior correspondent here in Prague, filling in for our regular host, Steve Gutterman. 1993, February, St. Petersburg. Russian authorities announced the seizure of over a metric ton, more than $100 million, of cocaine. The cocaine was stashed in cans of corned beef that was shipped from Colombia and smuggled into Russia by road via Finland. The man whose agents seized the drugs was Viktor Cherkesov, known during Soviet times as a merciless KGB investigator. He was also a confidant of another KGB alumnus, who at the time was St. Petersburg's deputy mayor and the man overseeing the city's foreign affairs. That's Vladimir Putin. Cherkesov, who headed the Russian drug agency, promised high-profile criminal trials into the coke bust. Nothing ever happened. Cherkesov's office halted the investigation 7 months later, saying merely that the main suspects had fled the country. The cocaine itself disappeared from view. A new investigation by RFERL has uncovered multiple links between individuals implicated in the drug smuggling and the St. Petersburg mayor's office where Putin worked. The findings echo past allegations that Putin himself was involved in the drug smuggling. It's all a very interesting asterisk in the political trajectory of Putin. And join me now to discuss the RFERL investigation are two of its authors. That would be Andrei Soshnikov, an investigative correspondent with Current Time, and Carl Schreck, RFERL's enterprise editor. Здорово, мужики. Добро пожаловать.
Здравствуй, Майк. Hello, Майк.
Hello, everyone.
Great. So thanks for joining me, guys. And again, the new investigation, which you can find in Russian and in English on our websites, is in fact the first in a series of upcoming articles looking into the backstory of Putin's rise to power. If you want to understand what Putinism is, and you want to understand why what Russia is today, why Russia is what it is today, the oligarchs, the Siloviki, capital flight, offshore banks, sanctions, all of it, you have to first take a look at St. Petersburg, Putin's hometown, and where he first made the transition into politics. Andrei, tell us, what is the main takeaway of this first chapter of the investigation?
Thank you. I'll say it again. It was February 1993, quite a depressing time for Russia, to say at least. A ton of cocaine had been intercepted at the Russo-Finnish border. Cargo from Colombia that was delivered by the ship and passed the Finnish customs unnoticed as quote-unquote cans of Colombian stew. And according to the head of the local KGB branch, who was Putin's one of the closest ally, Viktor Cherkesov, Russian customs officers noticed that some cans did not have markings, and upon opening them, they found the cocaine inside. And the route had been tracked by authorities in multiple countries, including Israel. And Israel is the only country that convicted some of the people who were behind this operation. They were citizens of Israel, and we've interviewed two people directly linked to this Israel investigation. This was the first interview of the actual person who was convicted for his role in this operation, and the first interview of a witness of this operation that was questioned by Israel investigators. We've also found some Israeli investigative records, Russian police documents that was that were never observed before. And also you can check in our story on our landing page a very unique video and newspaper archives that were never published before. So the Israeli convict says that the paperwork he carried for the cocaine consignment listed a recipient as the St. Petersburg government's public health watchdog, which was under control of the mayor's office. And Putin knew that cocaine will be delivered to St. Petersburg, and he knew that there was a big-scale operation by Interpol to deliver it to Europe and to catch criminals in Europe, but something happened and Russian police decided to act and captured the cargo itself. Our witness told us that the Israeli businessmen who were one of the main guys in this operation had met with, first of all, Putin's boss, Anatoly Sobchak, and another criminal had met with some mysterious person who was intermediate between Sobchak and criminals and worked for the mayor's office. And he used pseudonym and we didn't find this person, but anyway, it worth noticing. And the only person who was arrested by the Russian police in Russia with connection to this case and spent half a year in prison but wasn't convicted is nowadays a famous football agent who worked with several football, or you can say soccer, starts, he's not a criminal anymore, but nobody knew these details about his past. So these are our main points, our main takeaway of this investigation.
Wow, that's pretty incredible. I encourage everyone, if you haven't already, to check out the investigations published in English and in Russian on our websites. And a correction, I guess, in my introduction, I said Cherkasov was the head of the Russian Drug Control Agency at the time. He later became the head of the Russian Drug Control Agency. But he was still all along a confidant of the deputy mayor of St. Petersburg, Vladimir Putin. So, Carl, let's step back and look at the larger significance for a moment of Putin's time in St. Petersburg. Can we draw a direct line from his time as deputy mayor in Petersburg, where this case was one of several scandals, to Russia's political situation today?
Thanks, Mike. Well, I would say one thing you really have to look at, and Andrei is a native of St. Petersburg, so he probably knows this better than I, but I think the complete dominance of organized crime, particularly in St. Petersburg at the time when Putin launched his, basically entered into politics, in the mayor's office, I think that was really formative for how he understood, the relationship between between the state and the electorate. I think it really, we see echoes of that in the way Russia's run under under Putin now. And, I'm thinking specifically of, cronyism, patronage, the use of law enforcement authorities for the enrichment of insiders. I mean, if we just look at the people have become incredibly wealthy. I mean, just the number of Putin friends and insiders who've become enormously wealthy, due in large part to connections to the state cash cow, is really remarkable. And so I think while it was a much smaller scale in St. Petersburg, you see a lot of the same motifs in Russia today and under Putin's reign. In this particular case, in the cocaine case, what's quite interesting as well is I think this still this idea that the state doesn't owe any sort of accountability to the electorate. I mean, when Putin's confidant Viktor Cherkasov, when his team seized this metric ton of cocaine, in the beginning there was a big press conference and promises there'd be a trial. They said they would use the cocaine for medical purposes. It would be repurposed for medical use. And there were regular reports in the police, in the papers about the course of the investigation. And then after that, after these promises that this metric ton of cocaine would be repurposed for medical use, it just completely dropped off the radar. And this was, for me, probably the biggest red flag in the whole story. There was never any, we could never find a single press release or press conference saying, hey, look, we've used all this cocaine to repurpose it for medical use and make all this money for the state. I mean, technically, that metric ton of cocaine was in the hands of the Russian taxpayer. And what happened to it, we have absolutely no idea.
Yeah. So one chapter of Putin's time in St. Petersburg that has been under scrutiny, examined closely in the past, and keeps coming up as a recurring theme is the question of food supplies. Because back after the Soviet collapse, St. Petersburg faced food shortages, and City Hall made various arrangements to try and fill the gap and keep its residents from starving. And those arrangements included barter deals where these fly-by-night companies pocketed millions of dollars, despite the fact that no food shipments were, in fact, delivered in exchange. Andre, as Carl said, you're a native of St. Petersburg. Talk to us a little bit about the whole food barter arrangement that was also noteworthy during Putin's time in St. Petersburg politics.
I agree. First of all, I agree with Carl that the main term that you can associate with Putin's regime is impunity. He learned how to do business and how to govern in 1990s, and he was never seriously questioned or convicted for any of the dark stories that he was involved with. And one of the stories was investigated by a Russian politician, Marina Saltier, in 1992. I remember this time that you could get food or basic products, but you had to pay for them with international currencies. If you needed a cheap food, you had to stay in lines for a very long time, and there was a danger of like a serious problems for the city because of the food shortages. So the mayor's office decided to exchange some earth metals, oil products, and other raw materials for over $100 million, and used barter contracts. In return, the city had to receive some food, but the foodstuffs never materialized. And Marina Saltier, who was the member of the local parliament, investigated these activities and had access to some documents that had even Putin's signature on them. And it's very easy to check that the city was promised to receive food from some companies and never received any of these very important products that people really needed at that time. And Putin was the person to pick these companies. There was no like a public procurement system with competition and due diligence. He just picked some suspicious companies. Some of them belonged to the friends of the mayor. Some of them were belonged to the people close to criminal. Some of them were belonged to we don't know who. And the city lost this very important oil products and earth materials that could be exported for a price of $100 million, never received any food. Mm-hmm. It happened 30 years ago, and still we can see the same pattern every time with any corruption scandal Putin or his associates were involved in. The same impunity repeats itself all the time.
Carl mentioned that there's a really great video that we published as part of this investigation. You can find it on our website that involves some really fascinating archival footage of the cocaine bust and really does a lot to illuminate this story. And it, as I mentioned earlier, this first chapter, this first investigation is part of an upcoming series of RFERL stories regarding corruption scandals and scams that swirled around Putin and his associates as he began his political ascent. Carl, talk to us what's coming down the road next.
Yeah, we've got some really interesting stories coming down the pipeline here. They will, they're mostly connected to Putin's External Relations Committee, a very influential committee that Putin headed at the mayor's office. You know, these are corruption stories that are very illustrative of how business was done with his committee during that time. And so I would, for anyone interested in these stories, please keep an eye on our website throughout the week and our Twitter feed, our social media feeds, because we've uncovered details and stories that have seemingly long since been forgotten or never got the scrutiny they deserved in the first place.
And again, as you know, both Andre and Carl have referred to, you can easily draw a direct line from the early days of Putin's political career in St. Petersburg to the state of leadership and the management style that we have seen, that we're seeing today in today's Russia. And I think there's a lot to be learned in looking at those historical parallels. So I look forward to the next chapter of our investigation. So we have a little bit of time remaining, so let's take a few questions from our listeners. Again, you can raise your hand in the by hitting the button in Twitter Spaces. You can also send us a direct message, or you can post your question as a reply to the tweet pinned in this Twitter space. We'll try to get through as many questions as we can. Let's see what we get for a question, if any. And there may not be any. Again, if you do have a question, you can raise your hand by hitting the button in the Twitter Spaces. You can also send us a direct message or simply post your question as a reply to the tweet pinned in this Twitter space. While we're waiting for a question to come in, I'll throw a question at Carl. Where's Cherkisov now? He's not somebody you hear about a lot these days. Do we know what happened to him?
Yeah, so he has kind of fallen off the map a bit in recent years. So as we said, he served in the KGB together with Putin, was the top FSB official in St. Petersburg for a long time. Then when Putin moved to the Kremlin, Cherkisov got increasingly appointed to increasingly more powerful posts, including as Russia's top narcotics official in 2003. There's an interesting backstory because I think it was 2007 or 2008, there was some really nasty infighting between security agencies, and Cherkisov ended up publishing a letter saying that the security services must not fall victim to this infighting, and it was seen as a really rare example of a security services insider going public with airing basically their dirty laundry publicly. Mm-hmm. He went on to serve in the Duma in the Russian parliament for years, but he since 2016 he's been out of parliament, and there's I don't really have any credible information as to where he is right now or exactly what he's doing.
Interesting. We have one person who has a question, their hand raised. Go ahead, please.
Hi, Clinton DeVoe here, contributor with the Ottawa Hill Times, as well as City News Radio Network in Canada and Troy Media. So based off of the history of Vladimir Putin sort of leaving government military agencies or security agencies and then becoming, I don't want to say elected, but like it becoming a part of the so-called representative government, do we have any sort of idea who may be a likely successor to Putin based off of some of your understanding of these people that he worked with, at the city level as he eventually became the person that we all know and recognize today? And if we don't have any sort of idea, is that a failure on our part in the West when it comes to our intelligence gathering? Because it seems like the more I hear about what's been happening over the last 3 or 4 months, that there's this fear that a vacuum will be created if and when Putin is removed from office. So I'm just curious your thoughts on that.
Andrei, you want to handle that one? A question of a successor to Putin, and if and when he relinquishes power.
Well, the successor of the Putin is the question of not the near future, I guess. I'm not a political scientist, but I don't see any evidence that he's willing to give any power. And he can leave the presidential office or Kremlin, but he can still be a very influential person, like it happened in Kazakhstan. And speaking about the decision, former Russian President Yeltsin's decision to put Putin on the power, knowing that he had some dirty business in his past, well, I saw how Westerners were very happy with this decision, since he's not a communist and he was not a nationalist, and he never expressed any of these views, and that was enough for the West at the time. And we've seen different Putins over these 20 years, and the first few years of Putin in power, he used to be a reformer, and he relied on some people with liberal and democratic views on how to build an economy. But unfortunately, it was a trap, because while they were building a strong economy in Russia, a very technocratic state, I would say that many services that were built are very useful and people admire it, but all of this, all these budget systems and easy taxes and all this infrastructure was used for PR of illiberal views of Russia inside the country and outside the countries, and for the wars, the war in Chechnya, Second Chechen War, the war in Georgia when Russia annexed the South Ossetia, and the war in Ukraine, which we face right now, and we really need to tell about it, because it's atrocities happens there. So now we can definitely see it was a mistake, and that the fact that Putin never expressed any of his views that he expresses now was not enough to be so glad that Yeltsin picked someone insane as it was understood back then.
It's a good reminder how Putin was viewed at the very early days of his presidency. He was indeed embraced as this stabilizing figure and wholly welcomed in the West, and that was 22 years ago. The next Russian presidential election is 2024. All bets are off if there's going to be a presidential election, and who's going to be the successor? There's no real clear indication at this stage in the game. There is another question that's popped up from a listener named Wendy, I believe. Wendy?
Yes.
Hi, go ahead.
Oh, no, I always wanted to work in the State Department, and when Trump took over and he just completely gutted the State Department, it was like a heart, like a knife in my heart. And then he started making some moves on Radio Free Europe, and that was another thing I thought he was doing for Putin, and I just, And so he hasn't been able to reverse the post office problem yet. And I'm just wondering if Biden's been able to kind of reverse whatever damage happened to Radio Free Europe.
That is a question that I'm going to have to punt. This podcast is about Russia and Putin and this new investigation that we've published here. That's not to say, there's plenty to be said. It's all positive, I would say. But I'm going to put that question to the side and keep the discussion more on topic. I see another hand, though I can't tell who the listener is. One second. It's our listener, Clinton, who I believe asked a question previously. Go ahead, Clinton.
Yeah, hi. Thanks a lot. Clinton DeVoe here again. So follow-up question to my previous one. Is there any sort of understanding at the municipal level in Russia, not necessarily someone who has spoken out against Putin, but is there anyone at the municipal level that appears to have consolidated support from people within their respective cities or towns within Russia that could then use that as a way, as leverage, if you will, to sort of follow the path that Putin did, 25, like 30 years ago, that sort of thing?
That's a good question. I have a couple of thoughts that come to mind, but I'm going to kick it to Carl and Andre, see which one of you might have a thought about regional leaders who perhaps have a regional base, an electoral base that could potentially be used to build a larger political movement. Carl, Andre, which one of you wants to handle that?
I can go first. I would say that, from the beginning of Putin's reign, he's been extremely wary of regional leaders with, let's say, too much sway and power in their own regions. That one of his first tasks was to basically rein in the regions that were kind of off doing their own thing. You've seen appointments of governors in recent years where people who aren't from the region at all are appointed to lead various regions with which they don't really have much connection at all. The short answer is I don't see anyone with a type of profile that you could easily say, yes, this person is prepared to step right in. And part of that is I would say, Putin's own doing, and which is extremely problematic, is he has created a system that essentially only he is capable of managing. And at some point, his rule will end. And what happens after that is a big question. I would say the one exception with this is Chechnya, where Ramzan Kadyrov has basically been handed the region and told to that he can run it however he wishes, even if it's not in compliance with Russian federal laws. But this is just part of a bargain to essentially keep Chechnya quiet, and in exchange for Kadyrov's basic autonomy there.
Of course,
Thank you for answering my question. I appreciate that.
Of course, there are several examples of actual bodyguards, officers with the Federal Protective Service who have been appointed governors by the Kremlin. And then there's the case of the Khabarovsk governor, Sergei Furgal, who had his wings clipped in a dramatic fashion a couple years back by the Kremlin. Any other questions we can take in the remaining time that we have? It doesn't look like it. So with that, I'm going to call it a day and say thank you both to Andre and Carl for joining us both. And again, I remind people, please go check out the investigation in Russian and English on our websites, and be on the lookout for the next installment of our investigation into the political corruption scandals and scams that that characterized Putin's early years in St. Petersburg. Again, this conversation will also be republished as a podcast. You can find it on our website. You can also subscribe to The Week Ahead in Russia and find many of RFERL's other podcasts on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, and other similar places. I'm Mike Eckel. Thanks for listening. I hit it from the back and I kept
Zeg, iedereen is opeens weg. Het is jammer, want ik had graag Frits nog even aan het pand gevoeld. Want die heeft zijn ecotage meegemaakt. Maar komt dan wel weer een andere keer. Dit was het voor nu hier vandaag live vanaf het Spui. Uit de zon. In de hitte. Stop de oorlog Amsterdam. Volgende maand zijn we er weer op de 24e. En dan is het 24 juli. Dat zeg ik terwijl een Kanta opstijgt. Blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt wel weer meer. Als een keer. Dus ooit. We zullen.
Bommel. Hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Hanneke Groenteman vertelt Het Verschiet. In 1942 publiceerde Marten Toner het verhaal over Tom Poes en het land van de blikken mannen, bewoond door robots die bestuurd werden door professor Sikbok. In 1984 beschreef hij opnieuw een robotmaatschappij, nu bestuurd door computers, zodat alle leven overbodig wordt. Is dit ons verschiet?
Het was pas herfst geworden, maar de bomen waren al kaal, vol schimmel en draadhippel. Sommige waren zelfs omgevallen door gebrek aan levensvreugde. En ik vrees dan ook dat we hier te maken hebben met een staaltje van verzuring. Maar gelukkig was Kweetal bezig een reinigingsmiddel te maken, zoals bleek uit het rookpluimpje dat uit een stapel stenen opsteeg. En zolang hij nog maar bezig is, is er hoop. Dat dacht P. Pastinakel ook. Hij stond geduldig te wachten, hoewel hij al een schapenwollen vest had aangetrokken, want het was tijd om naar het zuiden te ipsen.
Heb je een ontsoedel gehutseld?
Ja, P., in dit flesje. Ik hoop dat het nu echte ontsoedel is. Tot nu toe was al je hutsel knudde en de zon is al oud.
Het is een echte. Kijk maar.
Kweetal trok de stop van het flesje en goot een klein straaltje van de inhoud op de rotsen. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten. Er werd een luid gesis hoorbaar en terwijl er witte rookwolken opstegen, begon de steenhoop in dradige slierten te ontbinden. De beide mannetjes deinsden geschrokken achteruit. En geen wonder. Het was duidelijk dat het door Kweetal gebrouwen middel niet alleen tegen verzuring was, maar tegen alles. P. Pastinakel keek even sprakeloos naar de verslijmende stapelstenen. En toen keerde hij zich om en liep boos naar zijn kruiwagen.
Altijd knudden. Altijd gaat alles de floddering in. Alles lost. Het moet aan het ruinakruid liggen. Of wie weet is het...
Ik ben er sloerig van. Ik ga ipsen. Laat het hier maar bezoedelen. Gooi je hutsel weg en kom mee.
Kweetal keek hem bekommerd na. Om hem heen verschrompelden de bomen en zakten de stenen in elkaar, zodat alles wat er van het zieke landschap over was, in een woestijn veranderde. Wat hij precies gehutseld had, weet ik natuurlijk niet, maar het spul verspreidde zich over een grote oppervlakte en de uitwerking was erger dan de zure regen. Natuurlijk drong dat ook tot Kweetal door. Tenslotte is hij niet voor niets een breinbaas. Toen Pastinakel over een heuvel verdwenen was, ging hij op de dorre grond zitten en staarde naar het flesje.
Hutsel weggooien. Na 6 maanden voegen. Als ik er een ietsje groovy bij doe, is het misschien goed. Ik moet toch wat vinden tegen de zoedel. Alle bossen gaan naar de verturving.
Hij begon te denken. En hoe meer hij dacht, hoe minder hij bewoog. Hij bemerkte zelfs niet dat het begon te waaien en dat hij omringd was door stofwolken die door de wind werden voortgeblazen over de kale vlakte. Niet ver van de plek waar Kweetal zat, hield heer Bommel met Tom Poes een picknick. Toen ze die morgen van huis gingen, was het nog zacht voor de tijd van het jaar. Maar tegen het einde van de maaltijd stak er een frisse wind op. Het tafellaken begon te fladderen, de wijnfles viel om en de bediende Joost, die met het dessert naderde, had moeite om zijn evenwicht te bewaren.
Het is zeer betreurenswaardig. Je had beter een café à la thermos mee kunnen nemen.
Ach.
Ik dacht, glacé valt nu zo kil op de koude kip met uw welnemen.
Ja.
Maar eigenlijk is het weer te schraal om in het gras te zitten met uw teergestel, heer Olivier.
Onzin. Frisse lucht is net waar ik behoefte aan heb om na te denken over de vooruitgangshulp die me voor de geest zweeft. We moeten van de oude denkbeelden af. We moeten met frisse ogen de toekomst tegemoet treden. Wat goed genoeg was voor mijn vader, is niet goed genoeg voor mij, zei mijn goede vader altijd. En daar wil ik mee aan houden. Nog een klein schepje erbij, Joost.
Ik wil geen ijs. Ik neem wel een dropje. En ik ga een eindje lopen.
Nou.
Ik heb lang genoeg gezeten. Ik wil wat van de stenen en het bos zien.
Je doet maar. Ik hoef niets te zien. Ik weet wat mij te doen staat. De vooruitgang versnellen om de achteruitgang in te halen.
Tom Poes klom de heuvel op tegen de koude wind in.
Het is eigenlijk helemaal geen weer voor een picknick. Maar met heer Olly weet je nooit waar je precies aan toe bent. En het is prettiger dat hij de achteruitgang in wil halen dan dat hij zit te klagen. En kijk, hier heb je de staande stenen van Caliculi waar ik over gelezen heb. Dan is hij achter het Olmenbos, maar...
Hij zweeg verbluft, want toen hij op de heuvel was aangekomen, strekte zich een dorre vlakte voor hem uit waarop zelfs geen boom te bekennen viel. In de leegte zag hij een klein figuurtje zitten dat aandachtig naar een flesje staarde en hij naderde nieuwsgierig.
Kweetal, wat doe jij hier in de kou? En waar zijn het bos en de stenen?
Bos,
ja.
Stenen, alles is in de floddering, mijn ontsoedel.
Oh.
Niet alleen de zoedel is weg, maar alles. Oh. Het is knudden en ik kan niks zinnen. Ik heb maar een klein denkraam.
In die trant ging hij nog een poosje door En langzamerhand begon Tom Poes te begrijpen waar hij het over had.
Oh, je hebt geprobeerd om een middel tegen de verzuring te maken. En toen heb je alles weggemaakt. Dat is niet zo leuk. Ik kan me voorstellen dat je er de smoor in hebt. Hier, neem een dropje. Dat troost.
Troost? Man, die troost is merg. Maar is te klein. Een mond vol zou goed zijn tegen de kou. Ik weet het al. Jij geeft mij die mirrenbuidel en ik geef jou mijn ontsoedel die alles wegmaakt. Oh. Het is knudden, maar ik kan de hutsel niet weggooien na 6 maanden voegen. Misschien weet Bommel wat hij ermee moet doen. Die heeft zo'n groot denkraam.
Vooruit, alsjeblieft. En dankjewel. Wat ga jij nu doen?
Een L maken. De druppels beginnen al te vallen, maar ze komen uit Noord. Dat is noppig voor Ipsen naar Zuid. Ik kan P inhalen.
Kweetal spreidde zijn jasje uit en na een klein aanloopje veerde hij omhoog. Hij werd onmiddellijk door de wind gegrepen en in zuidelijke richting weggeblazen, zodat hij uit dit verhaal verdween.
Lekker.
Even verderop legde heer Bommel de laatste hand aan zijn ijspudding. En dat was net voordat er, hoog in de lucht, een snel naderende zwarte stip verscheen.
Heer Olivier, achter u! Een rare bol in de lucht, met uw goedvinden. Zou dat een moordraket zijn, waar men zoveel van hoort?
Huh?
Oh, hij daalt, als ik zo vrij mag zijn.
Niet meer.
Het verschijnsel barstte uit elkaar in zwarte modderstralen.
Stinkt!
Die over de picknick en de toeschouwers werden uitgestort.
Zou dit het einde zijn? Is er nog hoop?
Hoop? Wat dunkt u?
Het ruikt naar hoop. Het is vies. Mijn ijs is bedorven. En mijn jas.
Ik hoor gebrom. Als u mij toestaat, daar komt nog meer aan, heer Olivier.
Achter de slikbal aan verscheen een torpedovormig vliegtuig dat met een kleine plof op zijn punt daalde. Voordat het om kon vallen, klapte de vinnen naar buiten, zodat het stevig op een soort voeten stond. En in het bovenste gedeelte zwaaiden 2 luikjes open. Terwijl heer Bommel en Joost er bevuild en ontdaan naar stonden te kijken, schoof er uit de ontstane opening een buis naar buiten, die aan het einde een soort trechter ontplooide.
Wat is dat? Waar?
Sorry voor ongemak. De ICM neemt alle voorzorgen.
Wat eet?
Maar soms ontsnapt een smeerbal. Zal worden schoongemaakt onmiddellijk.
Terwijl een sproeier de omgeving met een snel werkende vloeistof bespoot, begon de trechter met grote kracht te zuigen. Het zuiggeweld was zo groot dat alle picknick en andere benodigdheden in de trechter verdwenen, terwijl de vloeistof zijn reinigende werking uitoefende. Zo kwam het dat Joost, die er het dichtst bij stond, geheel ontvlekt, bij zijn jaspanden omhoog gezogen werd en in de duistere opening verdween. Het is te begrijpen dat dit alles te veel was voor heer Olly. Hij worstelde zich met grote krachtsinspanning los van de aangrijpende luchtstroom en maakte zich uit de voeten. Door ademnood gedreven bleef hij tenslotte bij een paar rotsblokken staan en keek om naar het plekje waar hij kort geleden nog zo prettig gegeten had. Er was niets meer te bekennen, want alles was opgezogen. Het tafellaken, het bestek, de zwarte modder en de bediende. En het toestel waarin dat allemaal verdwenen was, steeg zoemend op in het luchtruim, slechts enige stofwolken achterlatend.
Hoe vreselijk is dit alles? Waar kwam dat ding vandaan? Als ik aan die trouwe Joost denk. Ach, het wordt me allemaal te veel. Om van mijn picknick maar niet eens te spreken, terwijl mijn ijs nog niet op was. Trouwens, wat was dat eigenlijk voor een modderbal? Misschien was dit een straaltje vooruitgang, als ik het goed naga. Heeft iemand ooit zo'n stofzuiger gezien? Daar is heel wat mee schoon te maken. Ik moet weten waar die vandaan komt, want daar ligt voor mij een mooie taak. Dat voel ik. Al was het alleen maar omdat ik dan ook weet waar Joost gebleven is.
Zo peinzende had hij de heuvel beklommen die door de staande stenen van Caliculi bekroond werd. Een kille wind gierde daartussendoor. En het begon hem op te vallen dat de natuur hier in de buurt wel erg kaal was.
Het is natuurlijk herfst, dan wordt alles dor. Maar dit is niet gewoon. Zou het de verzuring zijn? Hier ergens was het olmenbos, dat weet ik bijna zeker.
Hey, Olly.
Ah.
Wat doet u hier?
Ja, maar...
Het is hier eigenlijk veel te koud om te wandelen. Maar ik heb daar
niet... Ik wandel niet, jonge vriend. Ik denk, want ik zit vol zorgen doordat er een smeerbal op mijn ijs viel... zodat Joost verdwenen is door het reinigen van een vliegende stofzuiger. Maar die is ontsnapt, terwijl ik verantwoordelijk ben. En nu weet ik niet wat ik moet doen.
Waar hebt u het over? Waar is Joost gebleven?
Daar, in de lucht.
Maar omdat hij merkte dat Tom Poes niet genoeg had aan een half woord, vertelde hij in korte trekken wat er gebeurd was.
Het was duidelijk de vooruitgang en daarom wil ik er meer van weten.
Als we Joost gaan helpen is het nodig te weten waar we moeten zijn.
Ja.
We kunnen beter eens goed rondkijken op uw picknickplek. Oh, en dit flesje moest ik u van Kweet al geven.
Huh?
Er zit hutsel in.
Hutsel?
Dat alles laat verdwijnen.
Oh.
U weet wel wat u ermee moet doen, zei hij. U hebt zo'n groot denkraam.
Een flesje hutsel? Mm-hmm. Wat moet ik daar nu mee? Ik wil helemaal niet alles laten verdwijnen. Integendeel, nee, alles verdwijnt al vanzelf. Joost, mijn ijsje en het olmenbos. Allemaal door de vooruitgang. Het wordt tijd dat ik me daarmee ga bezighouden. Als ik nu maar wist waar die vooruitgangstofzuiger naartoe is gegaan.
Met die gedachte stak heer Bommel het flesje van Kweetal in zijn zak, terwijl hij in de schicht ging zitten, en daar vergat hij het voorlopig. Tom Poes was intussen bezig de grond te onderzoeken waar de raket gestaan had. Moeilijk was dat niet, want door het zuigen was de omtrek nogal kaal geworden, zodat het metalen plaatje dat naast een afdruk van het toestel op de grond lag, meteen in het oog viel.
Hé, dit is nog niet verweerd. Het moet van dat toestel afgevallen zijn. Er staat iets op. ICM. Made in Verschiet. Model centripetaal nummer 7. We moeten naar de stad. Daar kunnen we misschien uitvinden waar Verschiet ligt. Want daar zal Joost wel naartoe gebracht zijn.
Op het stadhuis was de ambtenaar eerste klasse Dorknoper bezig aanslagen te bedisselen voor het nieuwe jaar, toen hij gestoord werd door de heer Bommel en Tom Poes.
Kunt u mij soms zeggen waar Verschiet ligt? We zijn al in de gemeentebibliotheek geweest, maar daar was het niet, omdat de atlassen tegenwoordig steeds veranderd worden. En u weet nogal veel.
Inderdaad.
Ja.
Maar ik kan natuurlijk niet alles informatiseren wat ik weet.
Nee, maar...
Een plaats als Verschiet wordt tot de achterdehandse gebieden... waarin stilte aan het toekomstklimaat gesleuteld wordt.
Ja.
Zonder manifestaties van agressieve minderheden.
Het kan me niet schelen of daar gesleuteld wordt. In de eerste plaats wil ik de vooruitgang daar beter regelen... want Joost is naar Verschiet ontvoerd.
Dat is verontrustend.
Ja.
Toch kan ik u geen gegevens uitreiken.
Maar...
Verschiet is onbereikbaar verklaard volgens de artikelen 237 tot en met 239.
Maar ik wil naar Verschiet. Het kan me niet schelen wat het kost, want geld speelt geen rol.
Het geluid van zijn stem drong door tot de stadhuisgang, waar toevallig juist iemand passeerde. En die hief luisterend het hoofd op.
Nu zijn we nog even ver. Hoe kan ik aan de vooruitgang werken als ik niets weet? Zeg nu zelf, jonge vriend. Mm-hmm.